Ja, er is altijd een hele mooie geschiedenis, hè, die uit Handelingen hoofdstuk 3. Iedere keer dan grijp je dat weer aan, hoe geweldig dat is wat daar is gebeurd. En het is ook mooi dat het gebeurt op het 9e uur. Dat was het uur van het avondoffer. En dat is ook het moment dat de Heer Jezus Christus stierf, hè, van het 6e tot het 9e uur was er duisternis over het hele land. En toen dan het 9e uur was aangebroken, toen heeft de Heer het gezegd: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En op grond van dat verlaten zijn van God en het dragen van onze zonden kan nu genade worden gegeven aan de mensen. En ik dacht nog even aan het Lucas-evangelie. We hebben gelezen in Handelingen 3 dat Petrus uiteindelijk, wanneer die zich verantwoordt, zegt dat ze het uit onwetendheid hebben gedaan. En dat is net ook even benadrukt. En dan in Lucas-evangelie wordt in hoofdstuk 23 die hele indrukwekkende geschiedenis beschreven waarin de Heer geleid wordt naar het kruis van Golgotha. En laten we die woorden maar gewoon tot ons laten doordringen wat daar gebeurt. We lezen in vers 26, daar wil ik beginnen, het volgende. En toen ze hem wegleidden, hielden ze een zekere Simon van Cyrene aan, die van het veld kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En daar zie je dus de Heer lopen. Nu volgde hem een grote massa van het volk en van vrouwen die weeklaagden en klaagliederen over hem zongen. Jezus echter wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, weent niet over mij. Weent evenwel over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarop men zal zeggen: gelukkig de onvruchtbaren en de schoot die niet gebaard heeft en de borsten die niet hebben gevoed. Dan zal men beginnen te zeggen: tot de bergen valt op ons en tot de heuvels bedekt ons. Want als men dit doet met het groene hout, wat zal er met het dorre gebeuren? Ook anderen nu, twee boosdoeners, werden weggeleid om met hem ter dood gebracht te worden. En toen ze kwamen bij de plaats Schedelplaats geheten, kruisigden ze hem daar. En de boosdoeners, de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En nu komt het waar ik op wil doelen. Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. Zoals we in Handelingen 3 gezien hebben dat Petrus tegen de Joden zegt, allen die waren samengekomen om dat wonder, hè, van genezing te zien, mannen van Israël, en dan: ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan, zoals ook uw oversten. En je krijgt de indruk dat in het evangelie dat in ieder geval van de kant van de oversten niet uit onwetendheid was, maar toch, de Heer rekent het hun niet toe tot op dit moment. En dat komt vanwege de voorbeden van de Heer Jezus die daar op het kruis geroepen heeft, gebeden heeft: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat zij doen. Dus nog steeds hier in Handelingen 3 staat als het ware de deur open voor Israël als natie, als volk, hè, om zich te bekeren. In vers 19 van Handelingen 3 wordt dat dan ook gezegd: heb dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist, opdat de tijden van verkwikking, hè, die God beloofd heeft voor Israël, komen van het aangezicht van de Heer en hij de voor u voorbestemde Christus, Jezus, zendt, die de hemel moet opnemen tot op de tijden van de herstelling van alle dingen waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten van oudsher. Dus als op dit moment, hè, na deze hele bijzondere genezing, die man was 40 jaar, meer dan 40 jaar ziek, hè, Handelingen 4 vers 22, Israël zich had bekeerd, hè, die boodschap die hier Petrus brengt, zich had bekeerd, dan was op dat moment Christus, die genoemd wordt Jezus, hè, de mens Jezus, gekomen en zou er een herstelling hebben plaatsgevonden van alle dingen. Want tot u in de eerste plaats, hè, bij het laatste vers van dit hoofdstuk, heeft God na zijn knecht Jezus te hebben doen opstaan, hè, hem gezonden om u te zegenen door ieder van u af te brengen van uw boosheden. Hè. Dus de deur naar Israël stond nog steeds open. En op grond ook van het gebed van de Heer Jezus Christus, Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. Maar dan helaas in hoofdstuk 4 lezen we het volgende, en misschien dat we er even bij kunnen betrekken, hoofdstuk 4. Daar staat dit in het eerste vers. Terwijl zij nu tot het volk spraken, kwamen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën op hen af, zeer verstoord dat zij het volk leerden en in Jezus, die Jezus van Nazareth, de opstanding uit de doden verkondigden. Want de Joden hebben altijd, zo eindigt het Matthäus-evangelie, de fariseeën en schriftgeleerden, gezegd dat de discipelen hem hadden gestolen. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen in bewaring. Hadden ze dat maar niet gedaan, hadden ze maar gebogen, hè? Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze zetten hen in bewaring tot de volgende dag, want het was al avond. Maar gelukkig, er is een klein overblijfsel, toen ook. Het overblijfsel naar de verkiezing van de genade, zegt Romeinen hoofdstuk 10. Vele echter van hen die het woord hadden gehoord, geloofden. En het getal van de mannen werd ongeveer 5000. Alleen al van de mannen. Hè, dus was toch een grote oogst binnengehaald. Dat overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Het gebeurde nu de volgende dag dat hun overste, hun oudste en hun schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. En de hoge priester Annas, Caiaphas, Johannes, Alexander en alle die van het hoge priesterlijk geslacht waren. En toen ze hen in het midden hadden geplaatst, vroegen zij: door wat voor kracht of door wat voor naam hebt u dit gedaan? Terwijl Petrus nota bene had gezegd in hoofdstuk 3 vers 14... of iets verderop in vers 16. En op grond van het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze die u ziet en kent sterk gemaakt. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volledige gezondheid gegeven in tegenwoordigheid van u allen. Dus ze wisten eigenlijk al door wat voor naam dat was gebeurd. Maar ze wilden het niet. Ze wilden niet buigen voor de Heer Jezus Christus. Toen zei Petrus, opnieuw vervuld met de Heilige Geest tot hen: overste van het volk en oudste van Israël, als wij vandaag worden verhoord over een weldaad aan een ziek mens en door welk middel deze behouden is, laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israël bekend zijn dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreeën, die u hebt gekruisigd, dat is de ene kant, die God uit de doden heeft opgewekt, heel de hemel is in beweging gekomen toen Christus het werk had volbracht, door die naam deze gezond voor u staat. En dan komt de tekst die er net uit door onze broeder werd aangehaald uit Psalm 118. Deze is de steen die door u de bouwlieden is veracht, die tot een hoeksteen is geworden. En dan die prachtige woorden, hè, die we ook nu iedere keer weer mogen vertellen en mogen uitspreken aan de mensen. En in niemand anders is de behoudenis, de redding. Want er is ook onder de hemel, niet alleen voor Israël, maar onder de hemel, geen andere naam onder mensen, dus niet alleen onder de Joden, de Israëlieten, maar onder mensen gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Het is niet maar iets van, nou ja, het mag, hè, of het, je kunt het ook, nee. Alleen door die naam, hè? Jezus heeft gezegd, ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal behouden worden. En als je niet door hem naar binnen gaat, ja, dan is er geen redding. En soms moeten er heel veel deuren gesloten worden in ons leven, waar wij wel op vertrouwen, opdat we uiteindelijk die ene deur ontdekken, waardoor we dan toch redding ontvangen. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren. Mooi hè, dat God eenvoudige mensen gebruikt. Ook hier juist tegenover die fariseeën en schriftgeleerden, oversten en de hoge priester enzovoort. Verwonderden zij zich en ze herkenden hen. En dat is het geheim van ons, dat zij met Jezus waren geweest. En als wij niet met Jezus zijn, als we de dag niet beginnen met hem, of in ieder geval met hem leven, hè, hand aan hand met de Heer de weg gaan, ja, dan worden we ook niet veranderd naar zijn beeld. Maar als we heel veel met hem optrekken en dagelijks met hem wandelen, ja, dan worden wij ook veranderd naar datzelfde beeld dat zij met Jezus geweest waren. En daar ze de mens die genezen was bij hem zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. Ja, het bewijs staat daar. Wat moet je dan? Na hun nu bevolen te hebben uit de raad te gaan, overlegden zij met elkaar, wat moeten wij met deze mensen doen? En let op wat er dan staat. Want dat er inderdaad een onmiskenbaar teken door hen is gebeurd. Ze konden er niet omheen. Het bewijs was geleverd. Door die naam staat deze hier gezond voor jullie. Wat willen jullie nu? Is openbaar aan alle die in Jeruzalem wonen en wij kunnen het niet loochenen. Notabene, we kunnen het niet loochenen. En toch verharding. Maar laten wij, opdat het niet meer en meer onder het volk wordt verspreid, hun dreigend gebieden, niet meer tot enig mens in deze naam te spreken. Nou, ik ben nog benieuwd hoe lang wij nog in deze naam mogen spreken. Misschien wel als een van de vele wegen in Nederland. Maar niet als de enige weg, want dan kun je toch in problemen komen. Dat zou best kunnen, dat je dan in problemen gaat komen. Omdat je dan, ja, daarmee andere mensen veroordeelt. En laat zien dat als je dat niet doet, ja, dan sta je ernaast. Dan hoor je er niet bij. Dat is niet inclusief. Het moet allemaal zo zijn dat iedereen zich er happy bij kan voelen bij wat je brengt. En na hen geroepen te hebben, bevaarden zij hun in het geheel niet te spreken of te leren in de naam van Jezus. En misschien dat die tijd wel komt in Nederland en ook in de westerse wereld, dat het steeds moeilijker wordt en dat men zal bevelen van jullie mogen dat nog binnen de vier muren van de kerk doen, maar niet in het publieke domein. Daar liever niet, want dat zou betekenen dat jullie ons veroordelen. Maar wat doen Petrus en Johannes dan? Of het recht is voor God naar u meer te horen dan naar God, moet u beoordelen, want ons is het onmogelijk niet te spreken over wat we hebben gezien en gehoord. Mooi is dat, hè? Ze waren oog- en oorgetuigen. Na hen echter nog meer gedreigd te hebben, lieten zij, toen ze niets vonden hoe ze hen konden straffen, hen gaan ter wille van het volk. Want allen verheerlijkten God om er was gebeurd. En dan vind ik het zo mooi dat er dan staat, want de mens aan wie dit teken van genezing was gebeurd, was meer dan 40 jaar. Dat doet eigenlijk denken aan die periode dat Israël 40 jaar in de woestijn was en uiteindelijk in het beloofde land kwam. En God had voor Israël dat beloofde land als het ware klaar liggen. De tijden van verkwikking, de herstelling van alle dingen ligt voor de hand. Jullie hoeven het alleen maar te grijpen. Kom alsjeblieft. Maar ze hebben het niet gedaan. En misschien dat hier nog iemand is, jong of wat ouder, die nog steeds niet echt duidelijk die beslissing genomen heeft. Heel radicaal. Niet half-half, maar heel radicaal. En zegt, ja, Heer Jezus, ik wil u volgen. Ik kan er niet omheen. Ik kan niet langer loochenen wat u gedaan hebt en wie u bent. En ik wil op grond van de voorbeden die u hebt gedaan Vergeef hun, want ze weten niet wat zij doen. Tot u komen, mij voor u buigen en u danken voor de vergeving die ik door dat negende uur, door dat offer op Golgotha, kan ontvangen.